wat die instelling op dat moment was van mij was, ik moest de goedkoopste munt halen. Ik keek niet naar wat ze doen, wat ze waard kunnen. Ik wou gewoon een munt die 5 nullen achter de kom had.
Je was heel Nederlands op dat moment.
Echt Nederlands.
Als ik in ieder geval, als ik TikTok open, dan krijg ik meteen die TikTokkers die meteen... Oh.
Ik ben 19 jaar en ik heb nu 1 miljoen op mijn bank.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo, en het voelt zo lonely.
Welkom bij Schilderstress. We gaan het deze aflevering over crypto hebben. In 2008, midden in een wereldwijde bankencrisis, verscheen er plots een whitepaper online. De auteur was een onbekende figuur, Satoshi Nakamoto. Daarin werd Bitcoin geïntroduceerd. Niet als munt om rijk van te worden, maar als reactie op het falende financiële systeem. Geld moest vrij zijn van banken, overheden en tussenpersonen. Geen vertrouwen meer in mensen of instituties, maar in code. Geen macht bij een select elite, maar bij iedereen. Wie wil dat nou niet? Wat begon als een radicaal alternatief voor fiat geld, groeide uit tot een wereldwijde revolutie. Inmiddels zijn er duizenden munten, miljarden aan waarde en miljoenen mensen, vooral jongeren, die ermee bouwen, traden of investeren. Maar crypto is intussen veranderd. In Nederland heeft inmiddels 1 op de 3 mensen crypto. En 80% van hen is jonger dan 35. Tegelijkertijd is 90% van alle bitcoin in handen van slechts 1% van de wallets. Grote investeerders en instituten domineren de markt via ETF's, beurzen en platforms. Mijn vraag is, wat betekent crypto nu voor jongeren? Wat zien ze, wie vertrouwen ze en hoe leren ze navigeren in een wereld vol kansen en valkuilen? Zelf wist ik tot voor kort vrij weinig van crypto. Nu weet ik veel meer, maar ook nog steeds voel ik dat ik er nog heel weinig van weet na deze gesprekken met deze twee mannen. Maar deze aflevering is mijn poging geweest om het echt te begrijpen. Ik denk dat je na de aflevering wel meer van af weet. Of je dan zelf in crypto gaat investeren of traden. Nee, dat is helemaal aan jullie. Ik heb een kleine poging gewaagd. Ik zou zeggen, gewoon doen, waarom niet? In deze aflevering spreek ik daarom ook 2 totaal verschillende stemmen uit die wereld. Ik spreek eerst met Asad Crypto. Hij is een bekende crypto-influencer, community-bouwer en ook een voorbeeld voor duizenden jongeren op social media. Als laatste spreek ik met Rico Engelbarts. Hij is directeur van Satos. Het is een Nederlands platform dat samenwerkt met Bybit. En dagelijks ook bouwt aan de infrastructuur achter crypto. We gaan echt terug naar de basis. Waar komt crypto vandaan? Wat betekent het nu? En hoe zorgen we dat jongeren niet alleen meedoen, maar ook snappen waar ze instappen? Heel erg bedankt voor het luisteren. En dan gaan we nu door naar de interviews. Bedankt voor het komen, Asad. Voor de mensen die jou nog niet kennen. Misschien voor de wat oudere... Ja. Ik denk dat ze je niet zouden kennen. Hoe zou je jezelf introduceren?
Nou, dankjewel. Ik ben Asad. Ik ben echt een crypto guy. Ik zit in de crypto, in de financiële wereld, al sinds 2017. En dat is hoe ik mezelf kan beschrijven eigenlijk. Ik ben... Nu bijna 8 jaar fulltime actief op de cryptomarkt. En ik begeleid nu ook heel veel mensen. En ik probeer gewoon mijn kennis te delen. Ik krijg een transitie van het monetaire systeem naar digitaal. wij gaan naar een digitale wereld toe. En alleen mensen willen dat niet inzien of ze zijn er niet mee bezig, omdat er heel veel gebeurt op de wereld, waardoor ze gewoon niet toekomen aan nieuwe dingen ontdekken of risico's durven te nemen. Maar op dit moment, ik zeg ik altijd, de grootste risico is geen risico nemen.
Je bent wel een van de bekendste gezichten op TikTok en Instagram als het gaat om crypto, mindset en geld voor jongeren. Dat was eigenlijk mijn broer die mij vertelde van, oh, je moet even als het crypto. Want ik ben, nou ja, ik denk zoals de meeste mensen van mijn leeftijd wat minder met crypto bezig. Ik doe het totaal niet. Maar mijn broer altijd wel, heel erg. En die zegt altijd ook van, je moet op crypto. Oh, ben je dom omdat je niet op crypto zit. Heel judgy. Ik heb een hele judgy broer.
Super veel respect naar je broer. Ik heb echt respect voor elke crypto investeerder. Want er komt gewoon heel veel bij kijken. Crypto is niet alleen muntjes kopen. Ik heb zoveel respect voor die mensen. Maakt niet uit of ze verliezen of winnen. Uiteindelijk, hoe kan je crypto doen? Door geld te gebruiken waarvoor je heel hard hebt gewerkt. En dat vergeten mensen. Je kan ook niks met dat geld doen. Je kan ook sparen. Je kan ook veilig spelen.
In Nederland houden we heel erg van sparen. Maar je had het ook over iets interessants. En dat is ook waarom ik meerdere afleveringen wilde wijden aan crypto. Is, ik denk dat volwassenen crypto helemaal niet serieus nemen. En het helemaal niet ook de kans ervan zien. En dan daar tegenover staat weer jongeren die dan daar heel erg in opgaan. Misschien ook weer te veel. Dus een beetje dat zwart-wit. En ik probeer eigenlijk meer naar dat grijs gebied te gaan. Van laten we wel kijken van wat kunnen we hiermee? En wat je ook net zei van, zodra je zit in je eigen babbel, je werkt en dit en je hebt, wat is crypto? Je moet opeens heel erg op een andere manier gaan nadenken ook. Omdat dat is, digitaal munt, wat betekent dat? Maar eigenlijk in de rest van de wereld is het heel groot. En net Trump die zei ook iets, dat ze hun eigen digitale munt gaan maken. Nou ja, dat soort dingen. Dat is natuurlijk, dit is een beetje de toekomst waar we op gaan. En dan is die educatie nog belangrijker. Misschien eerste vraag. Echt, waar maak jij nu het meest zorgen om als het gaat om crypto?
Eerlijk gezegd maak ik mij niet echt zorgen om crypto. Want juist de recente gebeurtenissen met Trump en heel veel landen die Bitcoin aan het halen zijn. En ik kreeg daar zoveel kracht en energie van. Van ja, ik ben echt op de juiste weg. Waarom kunnen mensen dat niet inzien? Wat er gebeurt? Kijk, onze voorouders. Of onze ouders. Wat vinden zij belangrijk? Goud, toch? Deze generatie. En de komende generatie. Wat vinden zij belangrijk? Bitcoin. En dan ga ik je uitleggen van, nu denk je misschien van, waarom die vergelijking? Ze zien Bitcoin als digitale goud. Dus je hebt goud en je hebt digitale goud. En dat is Bitcoin. Alleen bij goud, iedereen kan goud halen. Je hebt geen limited supply. Maar bij Bitcoin heb je maar 21 miljoen stuks ervan. Vandaar dat ik zeg, er gaat een tijd komen dat Bitcoin goud helemaal gaat outperformen. En er gaat een tijd komen dat die goudstaafjes en dergelijke de komende generatie van hun opa's en oma's gaan verkopen om bitcoins te halen. Dat zeg ik altijd. Alleen, het is zeg maar inderdaad wat je zegt, het zit inderdaad in een grijs gebied.
Interessant om te kijken waar jongeren zich mee bezighouden. Want dat zijn toch de first adapters. Adapters. En dat is, zo ging het ook met internet. En nu ook met andere nieuwe technologieën. AI, crypto, blockchain. Blijken ook wel, er zitten zeker risico's aan. En dat vind ik ook belangrijk om aan te kaarten. Maar ook laten we niet, soms gaat het wel een beetje te ver van, er zijn risico's, dus door maar helemaal niks in. Ik ben nog net begonnen met crypto, €25 ingelegd.
Oh, gefeliciteerd.
Heel erg risicovol. Maar vertel een beetje, hoe ben jij begonnen met crypto? En waar was je toen precies in je leven? Nou ja, voor jongeren die hier naar luisteren, die niet in de crypto zitten.
Ja.
Die vinden dat denk ik wel interessant.
Het is wel heel grappig dat men denkt dat ik veel jongeren aantrek. Maar mijn groep bestaat alleen maar uit 30-plussers, 40-plussers.
Echt? Ja. Nou, mijn broer die is ook 40-plussers.
Ja, ik heb heel veel 60-plussers. Kijk, financiële wereld, dat trekt natuurlijk wel de volwassene mensen aan.
Ja, zodra je een beetje geld hebt.
Juist.
Ja.
Maar goed, hoe het bij mij is begonnen, waar ik in mijn levensfase zat. Ik weet nog heel goed, ik studeerde HBO, logistiek management. Ik zat in de mediatheek. Ik had tussenuur. En je hoorde al verhalen, zeg maar, van Bitcoin. Maar ik ben altijd heel onhandig geweest in dat soort dingen. Een wallet aanmaken. Die eerste stap vond ik al te moeilijk. Ik dacht, waar ga ik in godsnaam aan beginnen? Wat is dit nou?
Maar waarom zou je überhaupt beginnen? Want wie vertelde dit over me? Ja,
een goede vriend, klasgenoot van me.
Ja.
Hij zei, ik heb wat muntjes gehaald. Haal ook. Wie weet kan je echt rijk worden.
Oké.
Okay. Ik dacht, ja, de rijk worden.
En hoe oud was je toen?
Dat is nu 2017. Even kijken.
Ik weet niet hoe oud je nu bent, maar...
Ik ben 30.
Oké, okay, ja.
Hij is volgens mij rond 22.
22, ja.
Ik dacht, dat daar zeggen we geen nee op. En ik ben sowieso een risktaker. Ik ben echt ik hou van grote risico's nemen. Dat is altijd bij mij geweest. Ik zei toen van, maar help me alsjeblieft. Zo zei ik gewoon van, wil je me alsjeblieft helpen met alles doen? Ik stort wel €50 eerst erop. En toen hadden we zo'n Bitonic aangemaakt. Daar kon je eerst Bitcoin halen. En toen kon je andere muntjes halen. En toen had ik muntjes gehaald. Maar wat die instelling op dat moment was van mij was, ik moest de goedkoopste munt halen. Ik keek niet naar wat ze doen, wat ze waard kunnen. Ik wou gewoon een munt die 5 nullen achter de kom had.
Ja, dat was de analyse. De meest goedkoop. Die was heel Nederlands op dat moment.
Echt Nederlands. Hey, als die ooit 1 euro wordt. Dus ik had zo van een paar muntjes gehaald. Ik wist gewoon niet wat ik kon geloven. 6 maanden later. Ze gingen echt gewoon exploderen.
Ja, dat was toen in die tijd dat het nog kon exploderen een beetje.
Ja, dat waren echt de tijden dat alles omhoog ging. En alles ook hard omhoog ging. En dan praat ik over 100x je geld gewoon. Binnen een paar maanden.
Gek. Ja, gek.
Ja, dat ga je nu niet zien. De markt is veel volwassener geworden, reageert anders. Ik denk als je een beetje vroegtijdig wilt zijn in iets, dan praten we over early adapters.
Ja.
Dan moet je echt naar artificial intelligence kijken. En tokenization. Deze twee dingen ben je nog steeds vroeg.
Ja.
Er gaat heel veel geld in omloop. Er gaan de komende jaren heel veel gekke dingen gebeuren met deze technologie. En daarom zeg ik, zeg maar, van men onderschat, zeg maar. Wij zijn niet vroegtijdig op internet geweest. Onze ouders ook niet. Niemand heeft geïnvesteerd in mij. In internet.
Ik wilde zeggen, mijn moeder zeker niet.
Maar de grap is, waarom ik heel hard ben op social media, ik ben heel direct. Ik kan ook gewoon mensen kapot maken met mijn woorden, omdat ze opgeven. Dan denk ik van, oké, onze ouders hadden misschien die middelen niet. Ze zijn gevlucht van hun land om gewoon brood op tafel te kunnen leggen. Wij als kinderen, wij als deze generatie, die opportunities die je nu hebt, terwijl AI groter, 10 keer groter dan het internet is. En jij tegen mij zegt van, ik kan het niet. Ik voel me niet zo goed. Sorry, dan ga je ook echt harder worden van mij krijgen. Ik denk aan heel veel dingen. Ik krijg daardoor die energie van, check onze ouders. Check wat voor middelen wij hebben. Check hoe geblest wij zijn in Nederland. Dat we, al zijn wij werkloos, je hebt bepaalde apps en je kan morgen weer een dienstje draaien. Zo geblest zijn wij eigenlijk. Zo verwend zijn we eigenlijk. En daarom zeg ik van, mensen zien het gewoon niet in.
Hoe ben je hoe ben je opgegroeid met geld? Met je...
Niet. Ik ben op jonge leeftijd ben ik mijn vader verloren. Ja. Dus dan heb je alleen een moeder. En ik heb geen broer.
Je hebt wel zussen.
Ik heb zussen. 3 zussen.
Ze geeft ze niet, hè?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Ja.
Maar is toch wel anders natuurlijk als je vader verliest. Want dan, wie moet werken?
Ja.
Dus dat geld in mijn jongere 20, ik heb nooit zoveel geld gezien.
Ja.
Weet je, voor mij was het ook gewoon werken en dan 1000 euro verdienen. Omdat ik ook studeerde, studiefinanciering. Gewoon de basic life. Gewoon letterlijk gewoon op de grond. Ja, denk door bepaalde situaties, denk ik. En dingen die ik misschien heb meegemaakt. Heb ik toch wel de juiste keuzes uiteindelijk kunnen maken.
Wat voor situaties of wat voor meemaken?
Ja, ik bedoel bijvoorbeeld, je ziet de struggles die de fam meemaakt. En dan krijg je tot de realisatie van, je hebt alles gekregen als zoon zijnde. Ook de foute dingen gedaan wanneer in puberteit, jong 20. Je gaat dingen doen die niet kunnen. Want je denkt altijd het beter te weten. En op een gegeven moment besef je dat wanneer je ouder wordt van, ik heb uiteindelijk alles gedaan wat ik kon doen. Niemand heeft me ooit tegengehouden. Niemand heeft me ooit geslagen. Maar Assad, ben je wel echt die man van, kan je die verantwoordelijkheid dragen? Kan je voor je moeder zorgen? En toen pas ging ik echt knallen. Ik was locked in. Ik had iedereen weggelaten. Letterlijk, hè. Er was een week. Ik was er niet meer. Ik kwam niet meer. Opdagen. Niet bij mijn vrienden. Niet bij andere jongens. Niet bij de lounges. Niet bij de uitgaan. Ik kwam gewoon niet meer. Zonder dat ik zei ook niks tegen niemand meer. Ik was gewoon even verdwenen. Iedereen wist, oké, ik weet niet waar die is. Ik hoop dat het goed gaat met hem. Maar ik moest mezelf regelen. Ik moest mezelf fixen. En echt waar, sinds ik die stap heb gezet, alhamdulillah. Allah heeft mij gewoon alles gegeven wat ik wou. Echt waar. Daarom, ik zeg ook bepaalde dingen, omdat ik die dingen echt heb meegemaakt. Het is niet sprookjes of zo. Vrienden zitten nog steeds in mijn hart. Maar letterlijk, ik heb ze soms een jaar niet gezien. Of 2 jaar. Ja, ik moet toch voor mezelf kiezen.
Wat is er veranderd aan je leven sinds je in de crypto bent begonnen? Reageren mensen? We hebben het al over gehad. Reageren mensen anders nu naar je? Wat is er veranderd sinds die ene student die aan de... Ja. Wat was dat? Media college?
Ja, mediatheek. Mediatheek. Er is heel veel veranderd. Ik weet gewoon dat heel veel mensen alhamdulillah naar me opkijken. Want ze weten allemaal wie ik was. Ze weten allemaal dat ik hele grote stappen heb gemaakt binnen 3-4 jaar. Dus ik weet allemaal stiekem dat ze heel trots zijn. Soms niet durven uit te spreken, jammer genoeg. Ik zou het heel prettig en leuk vinden als broeders tegen mij zouden zeggen van, hey, Assad, goed bezig. Dat gebeurt gewoon helaas niet. Ik vind dat best wel jammer.
Hoe komt dat? Dat er dat niet gedaan wordt?
Ja, ik weet niet, man. Ik heb dat echt misschien van enkele gehoord.
Doe je dat wel naar anderen toe? Doe jij dat zelf wel?
Natuurlijk. Mijn hart is schoon. Mijn hart is clean.
Ja.
Ik zeg altijd van, ik ben echt een andere wezen. Ik ben echt een andere wezen. Ik gun ieder van harte. Als ik een broeder zie van mij van, wajo, kapot gek. Hij heeft een app ontwikkeld of zo. En kijk, hij is rijk geworden. Ik zou echt zeggen van, hey, kapot. Goed bezig, man. Ik hoor ze niet eens meer. Op zijn minst, stuur mij een bericht. Ik heb met je uit één bord gegeten. Ik heb met je domme dingen gedaan. Ik heb met je goede dingen gedaan. Gehuild met je. Ik heb geliefd met je. Ik heb nog nooit een bericht gehad van Assad. Je weet toch, ik vind echt lauw wat je gedaan hebt. Zero, gewoon. Zero. En dat heeft mij ook zoveel geleerd. Zoveel laten zien. Ik ben best wel veranderd. Qua... Dus denken qua hart zijn. Kijk, ik ben een hele gevoelige, emotionele persoon. Dat ben ik gewoon. Alleen, heb wel controle over alles.
Ja.
Komend op je vraag, er is heel veel veranderd. Ik heb mijn leven gewoon zodanig veranderd dat ik gewoon daar heel trots op ben. Ik heb dingen bereikt waarvan ik gewoon niet wist dat het zo snel zou kunnen.
Wat zijn er dingen waar je het meest trots op bent?
Waar ik het meeste trots op ben, is dat mijn moeder geen stress meer om haar zoon heeft. Dat is gewoon de enige. Want toen mijn vader was overleden, zei ze van, mijn zoon is mij alles. Ja, dat is bij me gebleven. En ik dacht van, kijk, dat is die drive. Elke persoon heeft wel een motivatie van brandstof.
Zeker.
Ja. Waar je het de hele tijd terug aan kan denken, dat je denkt van, ja man, deze uitspraken zijn gedaan. Waardoor je die energie en kracht vandaan haalt.
Ja, grappig. Ja, antwoord die ik en denk ik anderen misschien ook niet verwachten. Je denkt wel dit of iets materieels misschien. Maar dat is inderdaad, denk ik, ja, dat is een grote gift die je ook aan een moeder kan geven. Dat is,
Elke auto gereden wat ik maar wil. Voor mij is het belangrijk dat ik assets heb. Assets betekenen bijvoorbeeld huizen,
ja.
Crypto, goud, zilver. Deze dingen zijn belangrijk voor in de toekomst. Je bent pas gangster. Je bent pas een echte man.
Ja. Of vrouw, hè? Of vrouwen. Vergeet de vrouw niet.
Absoluut niet. Je bent een echte man en vrouw. Als jij kan zeggen van oké, ik heb elke maand passief inkomen. Ik hoef voor de rest van de leven niks te doen. Ook al rij je in een kleine Peugeot of een iets. Maar je weet wel, ik heb een paar huizen of ik heb wat assets die ik bezit, waardoor ik komende 10 jaar zo verder kan komen. Geloof mij, jij bent al 80% verder dan heel de wereld.
Ja.
Die autootjes en zo, dat is tijdelijk plezier. Op een gegeven moment wend dat. Die dingen, dit is niks.
Dacht je altijd op zo'n manier? Want dat is, nee. Het lijkt me een hele verantwoordelijke manier van denken. Die ik,
nee.
Ja.
Sinds twee jaar, denk ik. Sinds 2 jaar. Ja. Ik heb setback meegemaakt in 2021, omdat ik naast mijn schoenen liep.
Ja.
Dat krijg je ook, hè. Wanneer je ineens veel geld gaat zien, dan ga je naast je schoenen lopen. En dan denk je van, ik ben alles.
Ja, je hebt altijd een beetje een soort...
Die ego kwam zo erg naar boven bij mij. En toen werd ik gehandeld, zeg maar, na een tegenslag.
Wat was je grootste fout toen je net begon? En dat is, heeft denk ik ook wel te maken misschien met het handeling.
Ja, ik denk... gierigheid, geduldigheid en een heel groot stuk mindset. Deze drie dingen. Die geduldigheid is heel belangrijk. Een plan die je moet hebben van, wanneer ik iets halen, dan ga ik het vasthouden. Ik ga er niet meer naar kijken. Ik ga gewoon mijn leven leiden.
Ja.
Die ik op dit moment aan het leiden ben. Gewoon lekker werken, familie, sporten, wat je aan het doen bent.
Ja.
En een stukje zaadjes planten totdat...
Maar wat was de fout? Wat naar die gedachte waar je... Wat je naar die gedachte bracht. Van, je moet meer geduld. Je moet meer. Dat klinkt ook ergens vandaan.
Ja, het komt ergens vandaan. Ik heb domme fouten gemaakt. Dat kwam gewoon door gierigheid. Je wilt meer en meer. Je verkoopt niet.
Ja.
En dan sta je weer in de min.
Het was je grootste klapper in crypto. Dus grootste verlies. Welke munt het was.
Kijk, als ik naar de grootste klapper...
Ja.
Kan zeggen, wat was Cardano in 2021? Ja. Dat heeft me een beetje goed gezet.
Maar wat leerde je ervan? Het heeft je goed gezet. Het is een understatement, denk ik.
Nou ja, ik bedoel, dat was gewoon de klapper. Daar begon alles.
En wat was je grootste verlies?
Ja, dat was ook eigenlijk ook mijn grootste verlies. Want ik had de helft weer ingeleverd en het ging een paar ton.
Mag ik vragen, hoeveel ben je waard op het moment?
Ah, ik zeg altijd, ik ben alhamdulillah boven 7 figures waard. Als ik alles mag rekenen. Gewoon mijn huizen, de crypto's.
Want je hebt huizen gekocht in Dubai? Of, ja.
Dat is, kijk, ik zeg eerlijk, ik sta wel behoorlijk, behoorlijk niet in de min. Voor mij, als ik 50% al in de min sta op mijn totale crypto wallet, is al heel veel.
Ja.
Maar 2024 zag het er heel rooskleurig uit. Nu is het alleen een beetje van oké. Maar bij mij, ik zeg altijd, ik maak het altijd hoe dan ook terug. Ik heb alle geduld. Schommelingen gaan gebeuren. Je gaat 80% naar beneden, kan je ook weer 300% naar boven gaan. Snap je? Dat is crypto. Dan duurt het nu misschien iets langer. Maar ik vind het allemaal niet erg. Ik vind het allemaal niet erg. Want ik bouw voor in de toekomst. Ik zeg niet dat ik 20 jaar ga wachten. Maar een paar jaar gaat zo voorbij.
Ja, je bent invloedrijk bij de jongeren of misschien bij de 60-plussers of 40-plussers. Ja, ook op TikTok en Instagram zijn dat ook weer... Ja, echt waar.
Instagram, de meeste. Dat is mijn main platform. Daar heb ik alleen maar volwassenen. Bij TikTok is het gewoon toxic. Ik zie TikTok is echt de meest toxic place die er is. Want je kan zo snel fake accountjes aanmaken en dan kan je mensen gaan triggeren.
Okay.
En er zitten veel jongeren daarop.
Ja, maar ook echt heel jong heb ik begrepen.
Heel jong, heel jong. Ik bedoel, mijn kleine neefje, die zit ook op TikTok scrollen. Hij is 8.
Hij is...
Ja. En overal, ik probeer gewoon impact te maken waar ik kan.
Ja. En nou ja, je bent invloedrijk in dat community. Je hebt dan ook je VIP-community in Discord met duizenden mensen. Ik weet niet hoeveel er precies in zitten.
Ja, 2,5.
2,500?
Ja.
Wat leren mensen daar van elkaar?
Stap 1 is je omgeving, zeggen we altijd. Als jij al in een omgeving zit met alleen maar werkers en mensen die wat van hun toekomst willen maken, dan zit jij al 100.000% goed. Dus dat is eigenlijk die platform die ik heb opgebouwd. En dan praten we niet eens over de kennis die ik deel, of mijn team deel, of de mensen naar elkaar delen. Kijk, ja, ik heb een 8-jarige ervaring. Snap je? Vandaar dat het zo is. Ik heb een roadmap voor iedereen klaar liggen. Want beslissingen die ik maak, de muntjes die ik haal, alles deel ik gewoon erin. De macro-condities, wat er op de wereld gebeurt, moeten ook mensen weten. De waarheid. Niet wat je op nieuws ziet. Nee, de echte waarheid. Waarom bepaalde dingen gebeuren.
Ja.
Waarom iets aan het zakken is. Door wat? Wat voor effect heeft het allemaal? Goud, bitcoin, wat noemde aandelen. Alles gewoon erop en eraan. Dat is wat ik heb gecreëerd. Dat is eigenlijk in principe wat ik doe. Het is gewoon knowledge delen.
Ja.
En de juiste weg vinden naar succes. Daar doe ik alle moeite voor. Ik snap dat ik niet altijd gelijk kan hebben. Dat ga ik ook nooit. Ik kan niet 100%.
Nee, maar dat kan ook helemaal niet. En dat, ja. Maar de leden die daar zitten, wat hebben ze allemaal met elkaar gemeen? Wat zie jij daar tussen die leden?
Ik zie dat ze hun huidige situatie willen verbeteren. Wij willen letterlijk hun huidige situatie. Ik heb heel veel vrouwen in de groep. Ik heb volgens mij de grootste vrouwencommunity van heel Nederland. Ja, en wat ik aan hun zie of aan iedereen zie, van ze willen gewoon hun levenskwaliteit verbeteren. Ze willen niet meer afhankelijk zijn van anderen.
Hmm.
Je hebt natuurlijk ook alleenstaande moeders en dergelijke, die dan op zoek zijn naar, dat ze zaadjes kunnen planten, waardoor ze wat kunnen maken voor hun kinderen of voor hunzelf, waardoor ze het makkelijker kunnen hebben in de toekomst.
Ja.
En dat hebben zij allemaal gemeen. Ze zijn op zoek naar wealth. Ze zijn op zoek naar niet meer willen werken of minder werken. Snap je dan wat ze nu gewend zijn? En ja, dat kost tijd. Je weet je, dat die dingen gaan niet.
Nee,
snel geld bestaat niet.
Ja, maar wel goed dat je dat zegt, dat niet snel gaat.
Het gaat niet snel, dan ga ik liegen. Dat bestaat niet eens. Alleen, wij weten wel, als je weet van AI, deze dingen gaan komende jaren heel rapid, heel snel. Die ene beslissing kan gewoon alles rechttrekken. Daar geloof ik in. Je moet je geluk afdwingen. Het is niet geluk gehad van, ja, hij zat in die aandeel. Kijk, hij is keer 10 gegaan. Nee, hij heeft moeite gedaan. Hij heeft die geld gebruikt, toch? Die jij op zijn spaargeld had.
Ja.
Heeft hij toch ervoor gebruikt, of niet? Was een risico. Maar ja, het heeft gewerkt voor hem.
Ik denk heel vaak dat als je in een bepaalde omgeving zit in Nederland, dat het dan zoiets van, kan jij dat wel? Oh ja, misschien moet je toch maar niet doen. En dat is denk ik wel iets wat, ja, ik noem het toch best Nederlands. Het is niet zo van, wil je dat doen? Oh goed, ik kom elkaar helpen. Ik zie zo'n community als iets wat daar een beetje tegenin gaat.
Ik zeg altijd, hoe kan je een persoon als mij of anderen haten? Die eigenlijk zeggen, zorg goed voor je ouders. Zorg goed voor je naasten. Zorg goed voor alle anderen. Hoe kan je dat doen?
Ja. Het is de grootste misvatting die jongeren hebben over crypto. Want ze zijn wel heel nieuwsgierig. Dat merk ik vooral, dat ze nieuwsgierig zijn. Maar omdat er zoveel informatie, ik denk in tegenstelling tot misschien 2017 was er niks. Je moest het allemaal zelf uitvogelen. Nu is er juist een beetje te veel. Dus je hoort van alles en nog wat. Dus wat is de grootste misvatting die ze hebben?
Snel geld. Eén is snel geld. Eén, ze denken dat scam wil ik niet eigenlijk zeggen.
Ja.
Maar ze denken inderdaad van crypto is snel geld. Maar, of ze denken van misvatting van dat het een wekelijks salaris gaat opleveren. Of passief inkomen. Dat is ook niet zo.
Nee.
Crypto is gewoon of je slaat een goede klapper of je gaat er onderuit.
Ja, 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 ja. Ja.
Voor een langere termijn.
Dat precies. Een klapper op langer termijn.
Ja, langer termijn.
En hoe herken je een zogenaamde shitcoin? Sorry, mama.
Ja, kijk. Ja, ik herken het best wel snel. Ja, memecoins zijn gewoon shitcoins. Alleen tegenwoordig zijn...
Wat zijn shitcoins?
Memecoins.
Memecoins, oké.
Okay. Memes.
Memes, oké, okay, ja.
Daarvan hebben ze muntjes gemaakt. Maar je hebt zelfs heel veel goede projecten die gewoon shitcoins zijn.
Maar dus, hoe weet je dat? Hoe herken je dat?
Het is moeilijker aan het worden. Dat is het moeilijke. Ik zeg al, weet de oude muntjes die al hun hype hebben gehad. Ik noem hun shitcoins nu, want die zijn al uitgemelkt. Ik zou niet nu bijvoorbeeld die muntjes halen die al die jaren bestaan. Bijvoorbeeld, kijk, Bitcoin en Ethereum zijn twee grootste. Die zullen alleen maar meer waard worden. Dat is waar.
Oké, okay, nee, precies.
Maar de andere munten...
Zoals? Want dan, ik weet niet, zoals bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld Neo, ICX, Verge. Al die muntjes die toen heel gek hebben gedaan.
Oh ja?
Al die dingen. Het is niet meer waard. De blockchain wordt steeds mooier, innovatiever. Die muntjes worden ook innovatiever. Ze denken van, hé, deze munt doet dit. Wij willen het sneller doen dan deze munt. Ja, dan heb je weer een nieuwe munt die beter is dan die ene oude munt.
En voor jongeren die zeggen, nou, je hebt het al over de snel geld. Wat vind je van crypto als manier om snel rijk te worden? Wat vind jij ten eerste van crypto als manier om snel rijk te worden? En als alternatief, wat zou jij dan als advies willen geven? Om in ieder geval side hustle, want rijk worden, dat is...
Nou, side hustle kan crypto traden zijn. Dus ik doe eigenlijk investeren op lange termijn, maar je hebt ook crypto traden. Daar kan je dagelijks geld mee verdienen en verliezen. We moeten beide zeggen. Je kan geld verliezen en...
Ja.
Maar dat is op korte termijn dan. Dat is gewoon op daily base. Ik ga gewoon eerlijk met je zijn.
Ja, graag.
Traden is niet een makkelijke koek. Je moet zo consistent zijn. Je moet totaal niet gierig zijn. Je mindset moet op level zijn. Je moet niet hebberig zijn. Je moet weten wat je aan het doen bent. Je moet kunnen grafieken lezen. Je moet begrijpen hoe de marktstructuur werkt.
Ja. Ik wil bijna zeggen, iemand die goed zou zijn in traden, die zou ook gewoon net zo goed een dikke baan kunnen krijgen ergens. Waarbij je waarschijnlijk misschien meer verdient.
Yes, 100%. Ik zeg altijd gewoon werken, man. Werken. Ik snap dat men zegt van, ja, ik kom net rond of side hustle. Doe het, wie side hustle. Ik weet 100% zeker dat je sowieso lesgeld gaat betalen als je nieuw bent. Mits je goede begeleiding hebt, betaal je dan minder. Maar die lesgeld ga je hoe dan ook betalen. Hoe dan ook ga je op je bek vallen. Kan niet zo zijn dat alles goed gaat. Dat bestaat gewoon niet. Je gaat ergens op je bek vallen. Dan gaan we de echte jij zien. Zeg ik. Dan gaan we kijken van geef je op of ga je echt door. En leer je wel van je fouten die je hebt gemaakt.
En zie je dat de meesten dus wel opgeven dan?
Ja, daarom word ik laatst heel vaak boos. Jij maakt een fout. Geef niet toe. En ook al geef je toe, stop je er gelijk mee. Geef toe en zeg van oké, laat me nu gewoon weer opnieuw beginnen. Maar ik ga dit keer anders doen. Want ik heb dit en dit gedaan. Dat kwam gewoon helemaal door mezelf.
Ja, mensen willen graag verantwoordelijkheid leggen buiten hunzelf. Dat is het makkelijkste dat je kan.
Bij mij is dat, kijk, daar kamp ik mee. Hè?
Ja.
Daar kamp ik echt mee. Je gooit heel, mensen kunnen heel snel de schuld op mij geven. Wat ik niet erg vind, ik neem dat ook op mij, hè. Ik zeg je eerlijk.
Nou ja, als het echt jouw schuld is, maar ik bedoel, je kan niet schuld nemen van iemands leven, natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel, kijk, je kan niet zeg maar van mij verwachten, kijk, tuurlijk, ik heb een hele mooie track record, ik heb goede dingen gedaan op deze markt, maar ik heb ook gewoon foute beslissingen gemaakt. En die ga ik ook gewoon in de toekomst maken, maar ik merk gewoon, als ik een foute beslissing maak, zeggen ze van, door jou. Jij hebt het gedaan. Ten eerste heb ik altijd gezegd, altijd als ik een beslissing maak, zeg ik, doe je eigen onderzoek. Kijk even zelf ernaar. Maar dat doen ze niet. Ze willen gewoon geen moeite doen. Okay.
Ja, en vooral, omdat de markten zijn zo volatiel, dat het moment dat jij een advies kan brengen, en niet alleen maar met crypto, maar ook met beleggen, dat het moment dat je dat advies geeft, dat ze dan... misschien die advies gaan overnemen na 6 maanden. En na 6 maanden is het geen advies meer. En is er misschien weer iets anders wat juist interessant is. Dus...
Daarom zeg ik van doe je eigen onderzoek. En dan krijg je natuurlijk van ja, ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. En dan gaan ze alles ophypen. En wanneer die munt down gaat.
Ja.
Ik sta zoveel in de min. Dit komt allemaal door jou. Als het goed gaat, is iedereen met je. Als het slecht gaat, weet je echt wie met je is. Want ik leid zelf ook eronder, bij wijze van. Als ik een munt haal, en als die down gaat, verlies ik toch ook. Ik profiteer er niet van.
Terug naar jouw community, die Discord community. Hoeveel moet ik zelf betalen als ik daar zelf onderdeel aan zou willen worden? Hoe werkt dat?
Nou, het werkt zo, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld voor de oud-members zijn er altijd 3 pakketten geweest. Dat zijn de 3, 6, 12 maanden. De 3 maanden zijn €200, 6 maanden is dan 300 nog wat. En 12 maanden is 600. En dat is eigenlijk hoe ik soort van...
Nu snap ik waarom er geen jongeren in zitten. Dat is, maar dat is dan wel... Jongeren zouden dat dan niet kunnen... Nou ja,
ja kijk, ik ben het wel lastig. Ik ben het daar niet mee eens. Weet
nee,
je?
Niet? Oké.
Kwam ik echt op iets, hè?
Ja.
En dit heb ik zelf ook gedaan. Ik geef maar voorbeeld.
Ja.
€600 in 12 maanden. Dat is €60, toch, per maand. Je kan mij niet zeggen dat je dat niet kan missen. Waarom? Wij kunnen wel elke dag een blikje Red Bull halen tijdens schoolpauze. We kunnen wel een lunch halen tijdens schoolpauze. We kunnen wel even snel een shisha roken in een lounge. Dan praat ik over de jongens, hè?
Ja.
Dames zijn helemaal gek. Die gaan uit eten elke weekend met hun vriendinnen. En
oh, ik dacht dat je zou zeggen, de dames zijn juist stil.
Nee.
Heel goed met hun.
Ook. Maar ik ga het alleen over hebben dat de mensen die zeggen, ik hou niks over. Dit zijn die kleine uitgaven, die compound. En ineens heb je ineens 200-300 uitgegeven. Aan wat? Die Red Bull blikjes, de worsten dingetjes, snacks, dergelijke. Haal die weg dan.
Ja.
Ja, dan praat je weer anders. Ja, kijk, er is geen excuus. Nogmaals, dit is weer die slachtofferrol waar mensen in belanden.
Ja.
Ik heb geen excuus voor dingen. Echt niet.
Nee, ik snap wat je bedoelt. En ik geloof helemaal in crypto als een soort langer termijn. En beleggen als een extra vorm van beleggen eigenlijk. Dat is niet zozeer van ik ga 100% op crypto. En hoe zie jij dat? Beleg jij ook buiten crypto om? Toevallig, mijn broer heeft ook een vastgoedbedrijf in Dubai. Even promo hier.
Okay.
maar buitenom, wat vind je nog meer belangrijk buiten crypto om? Wat zijn andere soort langetermijn beleggingen of investeringen?
Niet.
Heb je geen brand new day account?
Nee, ik zeg eerlijk niks. Op dit moment, ik voel je in crypto. Ik heb helemaal niks waarvan ik kan zeggen van, dit kan nog zoveel x gaan. Want ik zit in de AI sector, maar dan met crypto gerelateerd. Dus AI en crypto, samen. Bijvoorbeeld, ik zit al in iets wat de komende jaren alleen maar booming gaat zijn.
Oké,
okay.
Maar daar heb je in geïnvesteerd of dat zijn beleggingen?
Ja. Ik zie crypto gewoon ook als belegging. Ik bedoel, je kan aandelen beleggen, je kan crypto beleggen, je kan goud kopen, je kan zilver kopen. Maar ik zeg je eerlijk, ik zie goud nu niet als een hele goede investering. Ik snap niet waarom mensen goud prezen op dit moment.
Ja, ik hoor dat ook weer. Maar
Exposed skyrocket gegaan, ik bedoel de laatste jaren. Ik bedoel, hij is meer waard. Maar hey, je vergeet dat heel veel andere bedrijven, heel veel andere assets... gewoon veel beter hebben gedaan dan goud. Je preest niet goud zo erg dat mensen het doen. Het is helemaal niet meer zo winstgevend dat mensen zeggen.
En wat is voor jou, volgens jou, de volgende grote kans voor jongeren in crypto? Want je had het er al over, de tokens? Of...
AI en real world assets. Ja, deze.
Ja, de real world assets en AI.
Deze twee zijn de booming opkomende waar je gewoon niet kan slapen. Je kan gewoon absoluut niet hierop slapen. En ja, ik bedoel, kom op. Je gaat niet halve werk verrichten bij mij.
Maar je merkt dus bij jongeren dat ze snel hun geld uitcashen en dan stoppen ze mee.
Ja, of ze zeggen, dit is niks voor mij.
Ja.
Nou, dat is niet waar. dit is waar jij zeg maar in beland bent. Omdat je het heel moeilijk vindt. Het is zo oncomfortabel. Ja. Je voelt je anders. Je bent in een hele andere omgeving. Want ik zeg, crypto is niet voor the weak. Is echt niet voor the weak.
Ja.
Dat mag echt gezegd worden, hè?
Ja.
Crypto is niet voor iedereen, hè?
Nee, dat, maar met mijn €25 ga ik me natuurlijk niet zorgen om maken.
Maar jongeren, kijk, weet je wat het is met jongeren? Jongeren hebben niks te verliezen, zeg ik altijd. Wat hebben ze te verliezen? Kijk, tuurlijk, lenen, niet goed, schulden, niet goed. Deze dingen, no-go. Investeer wat jij kan missen. Ook een hele belangrijke om te zeggen. Ga niet met geld investeren wat je niet kan missen. Dat is prioriteit. Wat je dan gaat doen is misschien net iets harder werken omdat je jong bent. Dat je toch die extra geld kan krijgen om te investeren. Maar ja, wij mensen zijn tegenwoordig heel lui. Wij willen niks meer. Alleen maar op TikTok aan het scrollen. Haatcomments plaatsen. Ja, dat is de generatie. Ik zeg eerlijk, ik zie heel veel omdat ik op social media zit. Ik weet hoe mensen zijn. Ik weet hoe mensen zijn. Dit is letterlijk de generatie van nu. Zo lui gewoon, lui gewoon. Niks willen doen. Dat 8 uur werk is al te veel.
Ja. Ja, en het ook belachelijk maken. Hè? Want ik ben zelf gewoon freelancer, ondernemer. Maar ik zou mensen die werken niet belachelijk maken.
Dus never, van, not, oh, never not.
Wat doe je? Je moet een bedrijf beginnen. En dat hoor je ook heel veel nu met jongeren. Dat ze dan zeggen van, oh, je moet niet gaan werken. Dat ik dan denk van, ja, je moet toch ergens iets leren. Je hebt toch ook wel ooit gewerkt voor iemand. Het is niet alsof je nog...
Mensen maakten mij belachelijk toen ik crypto deed. En ik werkte ook gewoon ernaast. Terwijl ik met crypto gewoon veel verdiende. Besef hoe zielig mensen zijn. Dat je mij gewoon belachelijk ging maken. Die staan nu aan pap of de list dan. Die werkt nu niet meer dan. Dus die tijden die ik had gewerkt. Toen ik nog steeds pap maakte. Ja. Maar omdat ik bepaalde kosten had. Die ik niet met crypto wou betalen. Heb ik gewoon met die baan betaald. Ja. Maar mensen zijn zo kortzichtig. Zo, ja.
Iedereen kan je iets leren. Van elk persoon kan je iets leren. Ik denk bij jou je gedrevenheid en de motivatie. En zeggen van, nou ja, ga voor iets. Hè, en doe het. Werk er hard voor. Is al, nou ja, happening nu sinds 2017. Nu begint het door AI een beetje een soort, ja, misschien een soort nog een beetje een boost te krijgen, heb ik het gevoel.
Absoluut. Ja.
Hoe ziet jouw leven en rol eruit als crypto influencer en hoe gaat dat, hoe verandert crypto ook de mindset van jongeren in de volgende 5 jaar?
Mijn rol is gewoon 1 ding meegeven en dat is gewoon de juiste boodschap en de juiste kennis en heel straight zijn met de dingen die zij op dit moment moeten doen en niet alles moeten geloven wat de elite zeggen, de nieuws zeggen. Dit is heel gevaarlijk voor mensen. Ik probeer gewoon mijn rol te vervullen. En dat is gewoon goede informatie geven. En een goede boodschap brengen. Daarom zeg ik zeg nooit wat verkeerds. Ouders zorgen, jezelf goed zetten. Je ouders trots maken. Jezelf financieel goed zetten. Ik bedoel, ik zeg toch niet dat je moet gaan feesten. Dat ik echt nog nooit uitgesproken. Ja, dus,
en je zegt hele goede dingen. Dus dat is...
Ja, en dan denk ik van oké. Dat is eigenlijk al mijn rol. In de komende jaren, wat voor jongeren gaat veranderen, is dat transitie. We gaan naar een digitale wereld toe. En daar moeten mensen echt ready voor zijn. Echt ready, mentaal ready.
Digitaal financieel of digitaal, want we zitten al best wel digitaal.
Alles. Ik geloof alles.
Ja.
Zelfs, ja, wat moet ik je zeggen, wat niet? Eigenlijk, alles gebeurt al digitaal. Kijk hier, we hebben een podcast digitaal.
Ja, ik vind het zelf ook leuk hoor. Ik gebruik technologie ook zoveel mogelijk. Ik
weet dat dit gewoon kan. Insane. Dus deze transitie. Ik denk dat mensen de kansen die er zijn niet moeten negeren. Die transitie gaat komen. Maar profiteer ervan mee. Profiteer alsjeblieft. Alsjeblieft. Profiteer.
Ja.
Ik heb daar niks aan. Ik verdien daar niks mee. Doe maar lekker zelf. Maar... kijk even wat daar is, alsjeblieft. Kijk even wat. Ga niet in de gesloten ruimte zitten waar je comfortabel voelt. En dat is iets wat ik kan meegeven aan de jongeren.
Nou, in ieder geval super bedankt hiervoor. Ik heb echt een heel leuk interview gehad. Je hebt mij ook gemotiveerd.
Azad, crypto gaf ons een inkijk in de beleving en community van crypto. Maar hoe zit het met de techniek, veiligheid en verantwoordelijkheid? Tijd om dat te vragen aan iemand die dagelijks aan de knoppen zit. Rico, directeur van Satos.
Van Rico, bedankt dat je hier aan mee wilt doen.
Is leuk.
Ja,
zeker.
Jij zit in de crypto. Je bent directeur van Satos. En Satos is een werkt samen met Bybit.
Bybit.
En dat is een crypto platform. Kan je daar wat meer over vertellen?
Satos is een Nederlands bedrijf. Die is gestart door 3 jongens. 2014. En die zijn initieel begonnen als een crypto broker. Dat wil zeggen dat je met euro's crypto kon kopen. En je crypto's kon verkopen voor euro's. Zonder bewaarmogelijkheid. Dus die Satos had destijds geen wallets. Ze begonnen eerst met cash. Grappig genoeg, dat werd bijna niemand. Maar dat was vroeger, 10 jaar geleden, 11 jaar geleden was dat nog... Ik wil niet zeggen dat dat oké was, want banken waren er eigenlijk fel op tegen. Vrij kort daarna zijn ze ook met een bank gaan werken. En in 2019 is er regelgeving vanuit de DNB gekomen. Dus moest elk Nederlands cryptobedrijf en eigenlijk ook buitenlands cryptobedrijf moest zich aanmelden voor registratie bij de DNB om te mogen opereren. En dat heeft Satos toen ook gedaan. En ik ben er eigenlijk pas in 2021 bijgekomen. Ik heb toen een bedrijfsplan geschreven voor een applicatie die trading zou faciliteren. Dus daar kon je ook kopen en verkopen, wel met een bewaarmogelijkheid, dus gewoon een wallet. Het idee was daarbij dat je ook dat men met elkaar kon volgen eigenlijk. Dus dat gebeurde dan vooral op Twitter, hè, voorheen. Dat je binnen die app dus kon volgen en dat mensen die dat zouden willen elkaar een portfolio konden laten zien. Dat je een beetje kon tracken hoe andere portfolios performden. Dat was toen een beetje het idee. Voor dat bedrijfsplan heb je een DNB-vergunning nodig. Dus dat wilde ik toen gaan. Dat proces wilde ik toen ingaan. Alleen Satos was een bedrijf waar we in het verleden al met een ander bedrijf van mij, daar kom ik straks wel even op, wat dingen hadden gedaan. En zodoende kwam ik in aanraking met een van die oprichters. Een bedrijfsplan gepresenteerd. Nou, die werd helemaal enthousiast van. En zo zijn we eigenlijk met Satos die route opgegaan. En zo stuitte op een gegeven moment op Bybit, waar we in een andere capaciteit ook met dat andere bedrijf mee samenwerkten, Crypto Insiders. Daar ben ik ook een oprichter van, dat is een nieuwsplatform. En dit was begin 23. Nou ja, zij hadden net het bericht gekregen van de Nederlandse bank dat ze hun activiteiten moesten onttrekken uit de Nederlandse markt. En inherent eraan dus ook hun klanten moesten opgeven. Wij waren aan het kijken naar hoe we, naar een nieuwe investeerder eigenlijk of een nieuwe partner om in eerste instantie het bedrijfsconcept af te maken. Voor het businessplan wat we hadden geschreven. Dat ging goed, dus die eerste paar gesprekken kwamen eigenlijk op neer van hoe kunnen we dit werkend krijgen. Dus hoe kunnen wij binnen de gestelde kaders van de DNB opereren dat het compliance technisch en juridisch technisch helemaal aan de haak is. En dat het commercieel gezien nog steeds interessant genoeg is. Daar kwamen we eigenlijk vrij snel uit. Nou, toen een plan gepresenteerd bij de DNB, of tenminste gezegd dat we van plan waren. En zo geschieden eigenlijk. Dus sindsdien zijn we met Bybit aan het samenwerken. En zodoende is Bybit.nl ook ontstaan. Dus dat is het eigenlijk in het kort. Dus nu hebben we Bybit.nl waar je kunt traden. Geen derivaten overigens, maar gewoon spot. Dus je kunt crypto kopen en verkopen.
Maar wat was het moment dat jij in crypto ging? Of nee, dat je echt verliefd werd op crypto? En niet als businessmodel, maar als idee. Hoe ben je hier ingerold?
Een vriend van mij die altijd een beetje een stoner is geweest. Die speelde alleen maar World of Warcraft. Geen opleiding afgemaakt, niks. Hij vertelde mij in 2011 dat hij vertelde me in 2011 over Bitcoin, het bestaan ervan en wat hij ermee deed. En zijn uitleg was heel vaag. Dus ja, je hebt internetgeld en kun je mee betalen op internet. Toen dacht ik van, oké, dat kun je met euro's volgens mij ook. Maar
ja,
maar dit is dan anders. En de overheid, die kan het niet tracken. En ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Maar het is ook de hoek waaruit het kwam. Want elke dag een beetje stonen en gamen. Alleen maar niet naar school gaan. En eigenlijk gewoon ook een beetje anti-establishment zijn. Dus gewoon alleen maar in conspiracy theories geloven en dat soort dingen. Dus het was meer een beetje de hoek waaruit het kwam dat ik het niet echt serieus nam. Maar door de jaren heen bleef hij er natuurlijk mee bezig. En hij accumuleerde alleen maar meer bitcoin. En op een gegeven moment had hij best wel een kapitaal opgebouwd. Want volgens mij in die tijd was het een paar dollar. En in de tijd waarin ik het er weer een keertje serieus met hem over had, 3 jaar later, 2014. Toen was het in één keer veel meer geld waard. En toen had iemand die eigenlijk niks deed, dan behalve een beetje met internetgeld bezig zijn, had in één keer best wel wat kapitaal opgebouwd. En toen dacht ik echt van, toen dacht ik ook echt van, hoe kan dat nou?
Stoned rijk worden. Dat
is... Ja, gewoon stoned, gewoon gamend rijk worden. Daar komt het een beetje op neer. Dus in 2014 had ik het er nog een keer met hem over toen. Ik had een Azië-reis gepland om een jaar te gaan backpacken daar. En ik had wat geld nodig. Dus ik vroeg hem op een gegeven moment van, hey, hoe werkt het dan? En wat kan ik ermee? Nou, zijn uitleg was nog altijd even vaag. Maar het feit dat van een paar dollar naar $100 en volgens mij zelfs in die tijd zelfs het $1000 was gestegen, even uit mijn hoofd. Maar toen weer in elkaar was gestort omdat een van de grootste exchanges, handelplatformen, die was toen gehackt, Mt. Gox. Waardoor de prijs weer helemaal in elkaar was gestort naar een paar $100. In die tijd had ik er een paar gekocht, ik geloof een stuk of 10 of 15. En die heb ik toen een jaar vastgehouden en toen met verlies verkocht. Dus dat was eigenlijk mijn eerste entree in crypto. Ja, geen heel, niet een heel spannend verhaal, maar dat was ik had zoiets van, oké, het doet niks. Ik heb het verkocht nu.
Ik zat wel te wachten op de climax.
Nee, er was geen climax. De climax was eigenlijk, ik heb er geld aan besteed toen. Ik heb het voor heel goedkoop verkocht. Of heel goedkoop gekocht en voor nog veel goedkoper verkocht. Ja. Het grappige is, ik denk, naarmate je meer mensen tegenkomt die zo'n oud crypto verhaal hebben van 14, 15, 16. De meeste hebben allemaal zo'n soort van verhaal van, oh, iemand vertelde me erover in 2012. Dan had ik er 10.000 euro in kunnen stoppen. En dan was ik nu multimillionaire geweest en toen niet gedaan. Iedereen heeft van zo'n verhaal uit die tijd.
Als je 20 bent, ik weet niet of jij 10.000
Precies. Dus even kijken. Maar toen in 2015 allemaal verkocht, niet echt naar omgekeken. Toen weet ik nog dat hij in die tijd ook mij vertelde over Ethereum. Dat kwam toen net, ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar dat kwam toen net op. Dat is nu eigenlijk sinds het begin al, of vrij snel daarna, het ene grootste project. Hij vertelde me daar toen over, ook weer zo'n vaag verhaal van, het is hetzelfde als Bitcoin, maar je kan er ook op programmeren. Dus je kan er zeg maar op zetten, neerzetten. Je kan in een blok neerzetten, zoals we dat noemen. Een notitie achterlaten. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar goed, het was. Maar hij vertelde dus dat hij toen al zijn Bitcoin had omgezet in Ethereum. En ik had daar weinig gevoel bij, maar ik was toch wel nieuwsgierig. Dus ik dacht, ik hou die prijs een beetje in de gaten. Dit was geloof ik begin 16, eind 15 was het. En een jaar lang gebeurde niks met die prijs van Ether. Dus ik had zoiets van, oké, het zal wel. Maar toen begin 2017, toen ging hij in één keer van $10 naar $27, naar $40, naar $80 over een periode van 3-4 maanden. En ik had in die tijd wat geld gespaard. En toen maakte ik gewoon de rekensom van, oké, als ik toen naar hem had geluisterd en deze paar duizend euro in Ether had gestopt, en dan had ik nu 10 keer zoveel geld gehad. Dat was voor mij eigenlijk een beetje het keerpunt dat ik zoiets had van, oké, dit is wel iets waar ik me... Want Bitcoin is er nog altijd. En die was toen ook alweer $1,000, $2,000 geworden. Dus heel veel mensen hadden toen voorspeld van, hij was van $1,000 naar $2,200 gaan. Dat wordt niks meer. Maar daar was hij dus weer uit teruggeklommen. Dus ik had zoiets van, oké, deze industrie is denk ik toch wel iets wat gaat blijven. Sterker nog, het wordt heel hard doorontwikkeld. Dat was voor mij een beetje het keerpunt dat ik zoiets had van, oké, ik moet hier wat serieuzer naar gaan kijken. En toen heb ik ook in mei dat jaar, dus mei 2017, mijn eerste Ethereum aangeschaft. En toen is eigenlijk alles gaan rollen. 2017 was voor iedereen een heel goed jaar. Althans, afhankelijk van wanneer je bent ingestapt. Dus geld verdienen in dat jaar, tenzij je echt op het laatste moment bent ingestapt, was eigenlijk heel makkelijk. En ik denk ook dat heel veel mensen die toen met crypto bezig zijn gegaan, echt heel veel geld hebben verdiend. En het uiteindelijk ook weer zijn verloren, dat vooropgesteld. Maar dat was denk ik de eerste echte, wat ze noemen retail boom. Dus dat echt de kapper op de hoek en je Uberchauffeur op een gegeven moment over crypto gingen praten. Want iedereen had erover gehoord en iedereen was er mee bezig.
Ja.
Ik ben op een gegeven moment ook gaan kijken hoe ik erin kon ondernemen. En ja, eind 2017, 2021 heb ik Satos voor een deel overgenomen. En ben ik dat verder gaan uitbouwen met een van de oprichters. Ik denk de voornaamste reden wat me heel erg geïnteresseerd heeft in crypto. Ik denk, wat ik al zei voor die vriend van mij die me continu uitleg gaf over wat het inhield waar ik eigenlijk niks van snapte. Het is me eigenlijk pas in 2017, toen ik me er zelf meer in ging verdiepen, dat het me meer begon te dagen wat de onderliggende filosofie was van voornamelijk Bitcoin en uiteindelijk ook de rest van crypto, althans van crypto in zijn geheel. En daar kon ik me eigenlijk wel in vinden, in die visie. Dus Bitcoin is in 2008 ontstaan na de financiële crisis. Na het veroorzaken van de crisis door de banken en dat soort en ook voor een gedeelte de overheden of de overheid, is de whitepaper voor Bitcoin geschreven. Die wordt toen gepubliceerd en vanuit daaruit is het project ontstaan. Het kwam er kort gezegd een beetje op neer dat banken en overheden dus niet verantwoordelijk met geld omgaan en dat je daar als consument niet op kunt vertrouwen, blind, en dat Bitcoin daardoor is ontstaan als een soort van valuta en een economie die parallel loopt aan de bestaande economie. Maar iets wat dus ten opzichte van het huidige economische systeem gedecentraliseerd was. En daardoor ook vrij was van invloed van banken en van overheden. Dat is de filosofie onderliggend aan Bitcoin. En ik denk dat dat voor mensen die zich daar op het begin bij de whitepaper kwamen of op Bitcoin kwamen, dat die zich daar heel erg in konden vinden. En later is het eigenlijk pas bij veel een hoop andere mensen gaan dagen. Dat wil niet zeggen dat iedereen die nu in crypto zit zich helemaal kan vinden in de filosofie. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die gewoon voor het speculatieve deel in crypto zitten. Wat verder prima is natuurlijk. Maar goed, in 2017 begon ik dat dus te begrijpen, het onderliggende. En dat sprak me heel erg aan. En waarom ik erin ben gaan ondernemen is omdat het is een nieuwe industrie. En dat biedt aan de ene kant heel veel risico, maar aan de andere kant ook heel veel kansen. Met het ontstaan van zo'n nieuwe industrie, als je daar volledig op focust, dan kan het heel goed uitpakken omdat je een van de eerste bent. En het kan natuurlijk ook gewoon helemaal op niets het kan uiteindelijk ook niets worden.
En je had het over dat gedecentraliseerde en macht buiten de banken en de autoriteiten om. Dus het is een beetje mensen die anti-autoriteit zijn, dat het dan wel aanspreekt. Hoe verhoudt zich dat tot nu, tot de praktijk eigenlijk van Bitcoin en Ethereum? Hebben wij nog steeds dezelfde waarde of crypto? Zijn ze nog steeds gedecentraliseerd?
Ja, zeker. Sowieso Bitcoin. Als het aankomt op Bitcoin, ik denk dat Bitcoin het meest gedecentraliseerde, sterker nog, ik denk het niet eens, dat is een feit, het meest gedecentraliseerde vorm van valuta is wereldwijd. Op het begin van Bitcoin, en dat heb je nu natuurlijk nog steeds. Kijk, het is een hele makkelijke manier om Bitcoin af te schrijven, zeg maar. Dus door te zeggen van, het is gedecentraliseerd, ja. Maar omdat het ook anoniem is voor een heel groot gedeelte, betekent het dus ook voor mensen die zich er niet heel erg in verdiepen, dat het gebruikt kan worden voor loesje praktijken, kort gezegd. Dus voor drugshandel, voor dingen op de black market, zeg maar, dat soort dingen. Het is heel makkelijk om crypto op die manier door het slijk te halen. Vooral voor mensen die een beetje anti zijn. En die heel erg pro-overheid, pro-centralisatie. Maar qua filosofie is er niks veranderd in crypto. Helemaal niet voor Bitcoin. Ik denk alleen dat crypto inmiddels wel een ander gezicht heeft gekregen. Want het was vroeger, 10 jaar geleden. En eigenlijk tot aan 2017, misschien zelfs daarna ook nog, had het best wel een negatieve reputatie. Voor verschillende redenen. Het had ook een beetje een cowboy reputatie, zeg maar. Dus dat het echt een beetje dat anti-establishment en de mensen die zich daar voornamelijk veel mee bezig hielden, dat het daar echt interessant voor was. Maar nu merk ik toch vooral in de afgelopen, ik denk bijna 18 maanden, sinds dat er vanuit de institutionele kant en de overheidskant veel meer ruimte is gecreëerd voor crypto om te bestaan. Voorheen leefden de mensen die in de crypto zaten heel erg in de onzekerheid van, gaat het een keer verdwijnen? Gaan de overheden zich hier op een gegeven moment zo tegenkeren dat het straks niet meer bestaat? Maar nu lijkt het er in ieder geval van alle kanten dat het steeds meer omarmd wordt, dat overheden het steeds meer accepteren en ook in het verlengde daarvan regulatie komen wat enigszins crypto-vriendelijk is.
Voor iemand die heel weinig weet over crypto, Mie. Als ik over crypto hoor, dus in het verleden, dan ging het altijd via typetjes op TikTok of YouTube. Dan hoor je over. En ik denk heel veel mensen, tenminste de wat ouderen. Ik zag dat, 60% van de wereldwijde cryptobezitters, die zitten tussen 18 en 34 jaar. Dus het zijn hele jonge mensen. Maar voor mij was het, ja, ik weet niet. Als ik erover nadenk over crypto, dan is het iets heel erg een ver van mijn bedshow. En ook dat ik denk van, oh, dit is weer gewoon zo'n, ja, iets wat weer weggaat of zo. Dat gevoel, hè. Hoe voelt het dan om als ondernemer of crypto-ondernemer te werken in een wereld die dan waar best wel veel hype zit en een beetje, ja, ook wel misleiding, influencers en heel erg op de korte termijn. Ik hoor heel erg veel van, oh, nu moet je dit en nu moet je dat inzetten op die coin. En elke week is het weer iets anders. Terwijl, als ik jou hoor, zit je heel erg op de lange termijn. Dit is hier te stay, hè? Crypto is hier te stay. Van, dit wordt omarmd door de financiële wereld. En dit gaat de toekomst in. Hoe ga je zelf om met die beetje tegenstrijdige? Ja.
Ik denk dat het makkelijkste voorbeeld wat ik zou kunnen geven, denk ik, is de ontwikkeling van het en het opkomen van het internet. Internet, toen het net op de markt kwam, zo noem ik het maar even, toen was het ook iets wat door heel veel mensen, om echt iets, om de waarde van iets in te zien, dat is niet altijd even makkelijk. Vooral niet voor de gemiddelde mens. Dus het begin van het internet, ik bedoel, niemand, misschien met op een visionair hier en daarna, had kunnen inschatten wat het internet uiteindelijk zou worden. Nu is het onmisbaar. Het is ondenkbaar dat we het niet meer zouden hebben. En we doen praktisch alles over het internet. Maar destijds had het amper tot geen waarde. Het was niet iets groots. Nou ja, crypto op het begin eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat een mooie onderliggende filosofie. Maar voor de rest was het, werd er heel veel... En wat je net al aangaf, er vonden veel scams plaats. Bedrijven die, zoals Mt. Gox dan, en zo zijn, waren er nog andere handelsplatformen die in het verleden heel veel geld zijn kwijtgeraakt. Door bijvoorbeeld wat ze noemen een rug pull. Dat betekent dat ze hun business helemaal opbouwen. Veel mensen hebben hun geld erop staan en vervolgens dan wordt het bedrijf gewoon plotseling opgeheven. En de oprichters zijn nergens meer te bekennen. En dat soort dingen gebeuren. Rug pull, ja. Alsof je zeg maar, je weet wat dat inhoudt, toch? Dat je... Het tapijt onder iemand vandaan trekt. Kijk, als voorbeeld voor het internet. Op het begin was het iets heel kleins. En waren er bepaalde mensen die zeiden van... je gaat hier straks je bankzaak op kunnen regelen. Je gaat online aankopen doen. Dat was voor heel veel mensen, voor het gros van de mensheid was het ondenkbaar. En kijk waar we nu staan. Dus zo had je vroeger ook heel veel ondernemingen. Amazon is die is heel vroeg gestart. Net zoals weet ik veel hoeveel andere ondernemingen destijds ook. Waar ook heel veel geld voor is opgehaald toen. Wat ze ook noemen de internetbubbel. Dus op een gegeven moment is die markt ook in elkaar gestort. Wat niet inhield dat die hele industrie helemaal over de kop is gegaan. En nu niet meer bestaat zoals je weet. Maar dat is echt een kwestie geweest van het kaf van het koren scheiden. En uiteindelijk heb je nu dus bijvoorbeeld een Amazon en een eBay. Ik weet niet meer precies welke bedrijven nou allemaal in de jaren 90, mid jaren 90 eigenlijk bezig waren met een IPO. Maar die mensen hebben toen ook in een opkomende industrie een risico genomen. Door vanuit een bepaalde visie een bedrijf op te zetten waarvan ze ervan overtuigd waren van dit gaat iets heel groots worden. Zo kun je eigenlijk ook een parallel trekken met crypto. Het is een nieuw opkomende industrie. Het heeft veel waarde, alleen het heeft ook een hoop nadelen. Vooral in het begin staat in de kinderschoenen, dus er gaan een hele hoop dingen fout, waardoor je heel makkelijk het argument kunt maken van dit wordt niks, het gaat nergens toe, het gaat sowieso falen. Maar met alles wat het tegen zich heeft gehad, de crypto-industrie in de afgelopen 15 jaar, kijk waar we nu staan. Ik denk dat het grootste risicofactor van de crypto-industrie in de afgelopen 10 jaar is geweest hoe overheden hiermee omgingen. Dus als een overheid op een gegeven moment gewoon zegt van joh, we willen dit niet meer. Bitcoin wordt vanaf nu verboden. Dan wordt het in het kader van adoptie. Want adoptie is natuurlijk nodig om een industrie groter te maken. Dus als dat echt op die manier helemaal kapot werd gemaakt, plat gezegd. Dan had het ook niet meer de mogelijkheid om te groeien. Dus nu er steeds meer overheden en instituties zijn die het omarmen. Wordt het steeds meer legitiem.
Nee, je hebt het al zelf... Nee. Dat je het ook kan gebruiken voor andere dingen eigenlijk. Dus de blockchain en de technologie erachter. Dat zelf vind ik wel interessant. Dat, je ziet daar ook allerlei soorten bedrijven komen. Wat is volgens jou het grotere maatschappelijke nut van crypto? Zit er ook... Zijn er manieren om het ook te integreren in andere sectors? Heb je het over onderwijs, politiek of whatever?
Om daar goed antwoord op te kunnen geven, moet je eerst begrijpen wat de waarde is van blockchain. En ik wil niet heel technisch worden, maar een van de belangrijkste kenmerken van blockchain is dat de informatie die erop staat, die klopt. En die kan ook niet aangepast worden.
Ja.
Dus zodra de informatie... kijk, in het kader van Bitcoin wordt het voornamelijk gebruikt voor... Of eigenlijk alleen maar voor valuta data. Dus Bitcoin heeft eigenlijk één functie. En de blockchain ervan ook. En dat is dat je transacties kunt doen. Dus je kunt Bitcoin ontvangen. Je kunt het versturen. Dat is eigenlijk alles. En je kan natuurlijk Bitcoin bewaren op een wallet. Maar goed, dat is eigenlijk waar Bitcoin voornamelijk verdient. In het kader van maatschappelijk belang of maatschappelijk nut. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat... Bijvoorbeeld stemmen op de blockchain. Dus ja. voor politieke verkiezingen. De verkiezingen in Amerika, die zijn natuurlijk best wel controversieel geweest de afgelopen paar keer. Voornamelijk die van 2020. Ja. Waarin er continu geclaimd werd dat er heel veel fraude heeft plaatsgevonden. Het nut van blockchain in deze zou zijn is dat je bijvoorbeeld een blockchain zoals Cardano of Ethereum zou kunnen gebruiken. Om iedereen zich te laten aanmelden via een bepaalde user interface. Die dan gekoppeld wordt aan je persoonlijkheid. En dan via die via die electronic ID die je dan zou hebben, zou je een stem kunnen uitbrengen op president A of president B of potentieel. Dat is bijvoorbeeld iets wat, ja, eigenlijk omdat het dus immutable is, zoals ze dat in het Engels noemen, dat zorgt ervoor dat daarmee dus niet gesjoemeld worden. Daar kan niet mee gesjoemeld worden. Dus voor dat soort doeleinden kun je blockchain heel goed gebruiken. Waardoor je dus op die manier er dus ook voor kunt zorgen dat wanneer zo'n verkiezing via de blockchain laat verlopen, dat er geen twijfel kan bestaan of wat wel of niet legitiem is.
Werken jullie samen met ook crypto-influencers? Hoe gaat dat tussen, weet je, die wisselwerking tussen wat jij doet en de crypto-influencers? Je hebt ook baten natuurlijk bij adoptie van crypto. Maar tegelijkertijd wil je ook weer de lange termijn waarborgen. En ervoor zorgen dat er ook de juiste educatie is over crypto. Lijkt mij heel moeilijk om dat in die balans te houden.
Ik denk dat je als handelsplatform, ik heb twee bedrijven. Hè, dus in het ene bedrijf, ik werk met beide bedrijven in een andere capaciteit met een crypto-influencer samen. Dus in het kader van het handelsplatform bijvoorbeeld is het heel erg belangrijk om educatie vooropgesteld is echt een van de meest belangrijke dingen. Het gaat natuurlijk om het geld die men investeert en je wil dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt en dat ze ook weten waar ze aan toe zijn zodra ze een investering maken en wat de risico's zijn, dat soort dingen. Dus dat is echt het allerbelangrijkste. Hoe je dan met crypto-influencers omgaat, als handelsplatform heb je best wel veel te zeggen. Vooropgesteld, er is een commercieel belang voor de influencer en voor ons als handelplatform ook. Iedereen die dat niet benoemt of zegt dat niet zo is, die is gewoon niet eerlijk. Dus het werken met de crypto-influencers heeft natuurlijk als een van de hoogste prioriteit om gewoon meer users naar je platform te krijgen en je platform groter te maken. Maar hoe je dat doet is natuurlijk belangrijk. Dus je hebt heel veel verschillende soorten crypto-influencers. En daarin is het belangrijk om een beetje het kaf van het koren te scheiden. Waarin je dus influencers hebt die zich heel erg richten op educatie. En ook, je hebt aan de andere kant ook weer influencers die zich voornamelijk richten op het commerciële aspect. Dus die zich veel minder bekommeren om het educatieve deel. Maar die gewoon zoiets hebben van, ik wil gewoon zoveel mogelijk users, snel mogelijk.
En wat voor tactieken worden dan daarbij gebruikt? Als je zegt, zo snel mogelijk. En wat is dan verschil?
Nou, mensen zijn ik moet wat minder door je heen praten, denk ik ook. Maar mensen zijn, denk ik, best wel vatbaar. Niet, denk ik. Mensen zijn heel erg vatbaar voor praten in absolute en voor heel erg. Kijk, als het om geld gaat voornamelijk, dan daar zijn mensen heel erg vatbaar voor. Dus als je continu roept over hoe rijk je van dit bent geworden, hoe makkelijk het is, je laat een onderdeel zien van, of je laat een screenshot zien die misschien eens van jou is van je exchange, waarin je, weet ik veel, 2 miljoen hebt staan in crypto. Je rijdt in een dikke bak, weet je, een gewoon een dikke Mercedes of een Bentley of noem het maar op, die je misschien voor een dag gehuurd hebt. Kijk, het is heel moeilijk voor mensen om te zien wat wel en niet echt is. Maar in de kern hebben mensen daar een zwak voor. Iedereen.
Wel jonge mensen, denk ik dan.
Juist, jonge mensen, ja. En ik denk dat het probleem met jongere mensen is dat ze heel makkelijk beïnvloedbaar zijn. En dat is dus iets waar je voorzichtig mee moet zijn. En voor de rest probeer je in het kader van je eigen reputatie en het bescherming van de klanten die je hebt, probeer je gewoon weg te blijven van de influencers die van de daken schreeuwen dat ze heel erg rijk zijn en die continu filmpjes posten over hoeveel auto's ze hebben en weet ik wat allemaal. Dat zijn de dingen waar je een beetje van weg moet blijven, want dat is precies de reputatie die crypto een lange tijd heeft gehad. Vooral een jaar of 8 geleden, in 2017. En dat is precies waar je van weg wil blijven. Want je wilt je profileren als een legitiem bedrijf in een legitieme markt. En hoe meer je daaraan verbindt en lieert, hoe slechter het is voor je naam en reputatie.
Ja. Voor mij is dat de enige soort beeld die ik had van crypto. Totdat ik een beetje ermee begon te verdiepen hierdoor. Dus als ik TikTok open, dan krijg ik meteen TikTokkers die meteen, oh, dit, ik heb zoveel verdiend. Ik heb miljoenen verdiend.
Ja, sowieso.
Ik ben 19 jaar en ik heb nu 1 miljoen op mijn bank. Ik weet niet waarom ik zo praat, maar het is gewoon zo. Ja, je weet. Nee, dit is. En dit krijg ik dan op TikTok te zien. Ja, voor mij dan denk ik, wauw, nou dan ga ik meteen op crypto. Nee, niet, voor mij in ieder geval niet. Ik denk wel voor de jongeren misschien. Hoe zorg je ervoor dat wel de juiste onderwijs komt op crypto? Vanuit mensen die daar dan wel minder op het grote geld en dat soort zitten.
Ja, ik denk dat er gewoon, vanuit de overheid best wel wat initiatieven kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld om het te, Kijk, ik vind het belangrijk, net zoals gewoon normale financiële educatie, dat je dat op een jongere leeftijd al leert. Om überhaupt te leren wat het inhoudt. En daarnaast ook om te leren om er met op een verantwoordelijke manier mee om te gaan.
Ja.
Dus ik denk dat er wel meer initiatieven zouden kunnen komen vanuit de overheid om dat soort initiatieven of dat soort projecten op te zetten met hogescholen, met ROC's, met universiteiten bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook kijken of ze wat initiatieven op kunnen zetten met handelsplatformen, zoals een Bybit.nl, zoals een Bitfavo, zoals dat soort dingen.
Ja.
Om te kijken of ze dat publiek ook meer kunnen bereiken en die gewoon vanaf het startpunt op een goede manier een beetje de richting kunnen wijzen, in plaats van dat die eerst in aanraking komen met dat soort influencers waar je dus niet van wil dat ze daarmee in aanraking komen. Dus hoe dat precies in de praktijk eruit ziet, weet ik niet zo goed. Alleen ik denk wel echt oprecht vanuit de overheid dat er veel meer initiatief zou moeten zijn.
Waar zie jij zelf crypto naartoe bewegen tussen nu en 2030? Dus de volgende vijf jaar? Komt er een grote verandering in? Hoe zie jij het toekomstbeeld van crypto? Niet alleen in Nederland, gewoon ja, wereldwijd. Of misschien volgende 10 jaar. Als je denkt van de volgende 5 jaar zal er weinig.
Nee, volgende 5 jaar is interessant, denk ik. 10 jaar is echt onmogelijk om te zeggen. Ook omdat met de ontwikkelingen parallel aan crypto heb je natuurlijk AI en zo. Yeah. Je weet helemaal niet wat dat gaat doen. Ja. Ik denk een paar voorspellingen. Even los van de prijs, want daar probeer ik altijd een beetje van weg te blijven. Ja. Ik denk dat er in de komende 5 jaar, dat er nog flink meer instituties, dus echt grote corporates zullen zijn, die een reserve aan zullen leggen met Bitcoin. Misschien andere crypto, maar ik acht de kans vrij klein. Maar in ieder geval met Bitcoin. Dus dan echt grote corporates, dingen zoals, en dit zijn gewoon even willekeurige namen, maar Apple, Microsoft, Tesla heeft het dan al een keer gehad. Maar dat soort bedrijven die uiteindelijk een reserve gaan aanleggen in crypto. Tegelijkertijd denk ik dat er ook een hoop overheden zullen zijn, wereldwijd. Dus nu heb je er geloof ik een handje vol, misschien 2. Dat zullen er echt veel en veel meer worden, denk ik. Er wordt nu al heel veel over gespeculeerd, er wordt nu al heel veel over gesproken. En 5 jaar vooral in cryptoland is echt een lange tijd. Dus dat zijn 2 dingen waar ik wel goed gevoel bij heb. Daarnaast, in het kader van crypto-adoptie, dit is altijd een beetje een dingetje. Crypto is best wel, is heel erg technisch natuurlijk. En de leercurve voor mensen om in crypto te komen is ook vrij groot. Wat er vaak beargumenteerd wordt vanuit de cryptowereld is dat er uiteindelijk een app zal komen of iets wat men gaat gebruiken op schaal. Dus echt heel, heel veel mensen die dus bijvoorbeeld in het kader van een app aan het gebruiken zijn, die dus onderliggend iets met crypto doet, maar waarvan ze dat dus niet direct weten. Stel je hebt een social media platform. Je kan alleen nog maar iets liken. Je kan iets liken, maar dat kost je een cent. Dus hoe je het nu hebt, bijvoorbeeld met Facebook of met Twitter, Het is een gecentraliseerd platform. In het verlengen daarvan zou je een social media platform op kunnen zetten die dus gedecentraliseerd is. En hoe je dat zou kunnen faciliteren of hoe dat dan zou moeten werken is dus bijvoorbeeld met cryptomunten. Dat betekent, kort gezegd, dat mensen het platform gebruiken met een onderliggende crypto, met een onderliggend crypto element, maar men is zich daar niet van bewust.
Ja.
Dat is een beetje wat er voor, dus in het gebied van retail, zoals we dat noemen, dus de Fred en Ria op de hoek of de kapper of voor heel veel mensen is crypto best wel ongrijpbaar en ook best wel ingewikkeld om iedereen zeg maar uiteindelijk in de crypto wereld te krijgen zonder dat ze direct of actief iets met crypto moeten doen. Daar is dus uiteindelijk zo'n app voor nodig. En dat noemen ze de killer app. En ik vermoed dat hier in de komende 4-5 jaar... dus dat er ook iets op de markt gaat komen waarin dat dus teweeg gebracht wordt.
En wat is voor jou persoonlijk, wat geeft jou zelf, wat zou jij zelf echt voldoening uithalen als je zegt van nou, volgende 5 jaar... dat is iets waar ik me voor wil inzetten?
Qua crypto, zeg maar, als ik me hier verder in, of als ik hier meer zou willen doen in plaats van een nieuwsplatform en een handelsplatform,
ja.
Dan vind ik dat stukje maatschappelijk belang wel interessant. Dus wat ik hoop dat de cryptomarkt TCT meer zal gaan bereiken, is dat er meer initiatieven zijn. Dus bijvoorbeeld waar ik het er straks over had. Er zijn heel veel dingen te bedenken. Bijvoorbeeld de herkomst van voedsel. Weet je, in de supply chain zijn er heel veel, vaak voordat voedsel uiteindelijk hier komt of op andere plekken in de wereld, er zijn heel veel stappen heel veel stappen die er genomen moeten worden voordat het hier uiteindelijk belandt.
Ja.
Er zijn heel veel andere landen mee gemoeid, bedrijven. En in veel gevallen moet je bedrijven vertrouwen. Of doen ze bijvoorbeeld interne audits, maar daar krijg je geen toegang tot. Of er zijn heel veel dingen die het best wel vaag maken. Of het die ervoor zorgen dat je best wel weinig controle hebt over zo'n proces.
Ja.
Dus wat is nou echt de herkomst en kun je dat echt vertrouwen? Mm. Blockchain is wederom een middel die je kunt gebruiken om dat soort dingen op een manier in te richten, waardoor je zo zeker mogelijk bent van het feit dat het voedsel er vandaan komt waar het van wordt gezegd waar het vandaan komt. En ook echt op de punt is geweest. Dus dit is maar even een voorbeeld weer. Hè? Alleen dit is wederom zo'n voorbeeld in het kader van maatschappelijk belang. Want dit maakt dingen veel veiliger. Het maakt het veel transparanter. Dit zijn wel initiatieven waar ik me voor zou willen in gaan zetten.
Top, heel erg bedankt Rico. Nog veel succes met crypto-ing.
Het gaat goed komen. Bedankt voor de uitnodiging.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Het is weer in kassel. Maar ik heb geen money. Heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.